We hebben uit twee gedeeltes van de Bijbel gelezen en daarnaast wil ik nog een aantal teksten noemen. En omdat dat wat veel is, heb ik sheets gemaakt zodat die geprojecteerd kunnen worden. Nou is alleen de kwaliteit die ik heb aangeleverd niet zo perfect. Dus ik vraag extra aandacht voor wat ik ga zeggen. Misschien een schrale troost als dit nog later op de site gepresenteerd wordt. Dan is de bedoeling dat die er weer bij staan. Zodat het, als je het naluistert, ook de sheets erbij gebruikt kunnen worden. En dan zijn ze in ieder geval wel leesbaar. Ik heb bladzijnummers aangegeven. Dus ik ga zelf vertellen wanneer de volgende bladzij voor moet komen. We beginnen met bladzij 1, die staat er inmiddels en voorlopig blijft die er even staan. Daar waar het om teksten gaat, die ik gebruik straks in de sheets, heb ik grotendeels gebruikt van de Naardense Bijbel. We hebben vandaag de parasha, het leesgedeelte die we meelezen met het Joodse volk, een gedeelte uit het boek Deuteronomium. Devarim, zoals men in het Hebreeuws zegt. En dat boek Devarim, dat begint als volgt. Dit zijn de woorden die Moshe sprak tot heel Israël. Devarim gaat dus over wat Moshe zegt tegen het volk. En dat zegt hij als ze zijn aan de overzijde van de Jordaan, de vlakte van Moab. Er is een verschil in de manier waarop Moshe deze woorden ontvangt en de manier waarop dat in de Bijbelboeken hiervoor gebeurt. Hier is het zo dat Moshe herinnert aan de woorden die de Eeuwige tot hem gesproken heeft toen ze nog in de woestijn waren. De andere boeken gaat eigenlijk rechtstreeks. De Heer spreekt tot Moshe en hij geeft het door aan het volk. Hier komt hij daarop terug. En hij herinnert aan gebeurtenissen die in de woestijn gebeurd zijn. Een van de gebeurtenissen, helemaal aan het begin van Devarim, waar Moshe aan herinnert, is het aanstellen van mannen die hem moesten ontlasten in het rechtspreken. Die gebeurtenis wordt meer gedetailleerd beschreven in Exodus 18. En verder past Moshe de regelgeving die er al was aan het leven van het volk in het beloofde land. Dat springt er ook uit in de parasha van vandaag als er staat dat rechters en gerechtsbeambten moeten worden aangesteld in alle poorten. Dus als het volk zich in het land heeft gezetteld. In Exodus gaat het over het leven van het volk in de woestijn. Daar wordt na advies van Jethro, de schoonvader van Moshe, worden hoofden aangesteld over 1000, 100, 50 en 10. En die spreken recht en brengen alleen de moeilijke gevallen bij Moshe. Moshe zelf kan zich dan meer toeleggen op het uitleggen van de inzettingen en de onderrichtingen van de Eeuwige. Hier in Devarim, in Deuteronomium, in het begin van het beginvers van de parasha van vandaag, staat het volgende. En ik laat even twee woorden in die eerste zin in het Hebreeuws staan. Shoftim en Shoterim zullen jullie aanstellen in jullie poorten, welke Adonai, jullie God, jullie geeft. Zij zijn het die de rechtspraak zullen verzorgen. En vooral de rechtspraak die niet te moeilijk is. De moeilijke gevallen zullen doorverwezen worden naar de centrale plaats. In het begin is dat Shiloh en later zal dat Jerusalem zijn. Ik wil eerst iets zeggen over die twee woorden die ik nog in het Hebreeuws heb laten staan. Shoftim is het meervoud van Shofet en dat betekent rechter. Het hiermee verwante woord Mishpat, recht, komt heel vaak in de Torah voor. Meestal in combinatie met andere woorden zoals chukim en mitzvot, We lezen dan in het Nederlands inzettingen, rechtsregels en geboden. Rechtsregel, als vertaling van mishpat, vinden we in de Naardense Bijbel. En dat geeft een goede indruk van het woord. Het woord mishpat leerden wij, mijn vrouw en ik, Gila en ik, ook in het moderne Hebreeuws, want het betekent zin. Wij moesten ooit 5 zinnen, mishpatim, in het Hebreeuws schrijven voor iedere les. De shofet is dus de rechter en hij heeft te maken met mishpat, recht. Dan kom ik aan het andere woord, shoterim, meervoud van shoter. Dat is een moeilijker woord om goed te vertalen. Vanuit met het Hebreeuws verwante talen komen de taalgeleerden tot de slotsom dat het iets te maken heeft met schrijven. De Septuagint, dat is de Griekse vertaling uit ongeveer de 2e eeuw voor onze jaartelling, die heeft het woord grammateis hier gebruikt. Dat betekent zoiets als schrijver. Datzelfde woord wordt in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond, gebruikt voor schriftgeleerden, die wij wel kennen, hè, de schriftgeleerden. Het woord grammateis, daarin herkennen wij het woord grammatica. En dat heeft duidelijk iets met taal, met schrift te maken. Nu moeten we ons voorstellen dat in de samenleving van het volk in de woestijn niet zoveel werd geschreven. En degenen die dat konden en die dat deden, waren dus onderlegd. Ik stel me voor dat het om mensen ging die belangrijke zaken registreerden. Maar ook die thuis waren in de teksten die bestonden. En om recht te kunnen spreken, is het van belang dat je ook de rechtsregels kent. Zij zouden daarom in die rechtspraak wel eens veel belangrijker kunnen zijn geweest dan mensen die alleen maar notuleerden. De eerste keer dat we de shoter tegenkomen in de Tora is als het volk in Egypte is. Zij waren de Israëlieten die stonden in tussen de Egyptische opzichters en het volk. En ze registreerden de hoeveelheid tichelstenen die gemaakt moesten worden. In Numeri 11 komen we de shoter weer tegen. Daar worden 70 mannen aangesteld om Moshe te ontlasten. Een verhaal dat denk ik wel bekend is. De last van het volk werd Moshe te zwaar. Hij werd geholpen door 70 mannen. En die werden uitgekozen uit de oudste van het volk. Maar diegenen moesten worden gekozen waarvan Moshe wist dat het shoterim waren. Dus het waren onderlegde mensen. In het boek Jozua staat Israël na het binnentrekken in het land rondom de ark. De opstelling wordt daar beschreven als heel Israël, zijn oudste en shoterim en zijn rechters. Ook daar komen we ze dus weer tegen als aanzienlijke te midden van het volk. In de parasha van vandaag komen we de shoter nog een keer tegen als gezagsdrager met een registrerende functie. Dat is in hoofdstuk 20. Dat hebben we niet gelezen. Ik heb wat weg moeten laten, hebben jullie wel begrepen. Daar staat in dat hoofdstuk 20 hoe de shoterim voorafgaande aan een oorlog naast de priester het aangemonsterde volk toespreken. Ik houd het als vertaling voor shoter voor nu op de term schriftgeleerde. En dan niet met de soms negatieve betekenis die in vele christelijke kringen aan schriftgeleerden gegeven wordt. Nee, een schriftgeleerde, iemand met gezag. Ik ga nu terug naar waar ik begonnen was. En dat ga ik nog een keer proberen te zeggen, maar dan met Nederlandse woorden alleen. In de woestijn Sinaï stelde Moshe mannen met inzicht aan om recht te spreken. In de parasha van vandaag draagt Moshe het volk op straks in het land, in iedere stad, rechters en schriftgeleerden aan te stellen om recht te spreken. En ik denk dat beiden daarin een functie hadden. De plaats van deze functionarissen is de poort van de stad. Opgravingen laten zien dat in het beloofde land, al voordat het volk daar binnentrok, er steden waren met poortgebouwen. In een poortgebouw ging je de stad binnen door een gang met aan weerszijden kamers. En in deze kamers kon je de gezaghebbende personen van de stad aantreffen. Denk maar aan Lot, die zat in de poort van Sodom. Hij hoorde dus ook bij de aanzienlijken van die stad. En denk maar aan Boas, die ging naar de poort van de stad toen hij Rut als vrouw wilde. En hij moest daar losser afspraken over maken. Hij ging dus naar de poort, want daar zaten de aanzienlijke mensen van de stad. De kern van de rechtspraak, waar we het over hebben, de kern is gerechtigheid. Het gaat om de woorden mishpat en tzedek, recht en gerechtigheid. Dat is, en dat was, uniek voor het volk, te midden van de volken eromheen. Er was geen volk die dit had, dan alleen Gods volk. Ik vind de instructie die Moshe geeft in hoofdstuk 16, vers 20, hierin maatgevend. En het is net ook zo gelezen. Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij nastreven. Het staat er twee keer tzedek, een grote nadruk. De eeuwige is een God van recht en gerechtigheid. Het volk dat bij hem hoort, moet daarvan doordrongen zijn. En recht en gerechtigheid centraal stellen. Dit is een onderwerp waarover in de profetieën ook heel veel geschreven wordt. Want als het volk er een loopje mee neemt, dan ondergraven ze het koningschap van de eeuwige. Kernachtig voor dit begrip tzedek vind ik de tekst in Leviticus 19, waar geschreven wordt over de weegschalen, de gewichten en de inhoudsmaten, die moeten tzedek wezen, dus rechtvaardige weegschalen en gewichten. Het is duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Heel mooi is ook de verbinding tussen het begrip tzedek, gerechtigheid, en de kleur hemelsblauw, de gelet. Deze kleur vinden we terug in de tzitzit, in de kleding van de hoge priester, en in de mishkan, de tabernakel. Op al die plaatsen vertegenwoordigt deze kleur de gerechtigheid. Psalm 97 benoemt die verbinding tussen die kleur en gerechtigheid. Ik citeer uit vers 2 en 6 van deze psalm. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon en de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid. Het is mooi om te bedenken dat de hemel zijn kleur via de wateren doorgeeft aan de aarde. We zien die kleur aan de hemel en we zien hem ook aan de zee. Prachtig dat de eeuwige ons zo herinneringen, reminders geeft, die ons herinneren aan zijn bedoelingen. Juist de afgelopen dagen, juist ook vandaag, zien we die hemelsblauwe kleur aan de lucht. En iedere keer als we dat zien, dan mag daarbij die verbinding tot stand komen. Dan denk je, ja, dat is de gerechtigheid van God. Dat vertegenwoordigt het. Kun je daar aan denken? En dat is zo mooi. Een herinneringspunt. Goed, dus Jofet, de rechter, is dus gericht op het instand houden van mishpat, recht. Er is ook overgeschreven, hij hoeft niet per se een priester of een leviet te zijn. Nu is er nog een ander woord dat te maken heeft met recht. En daar maak ik even een klein uitstapje voor. Ik kon het niet laten, ik heb heel veel te vertellen, maar ik wil toch even een uitstapje maken. En dat heeft te maken met de term beit din, die bekend is binnen het orthodoxe jodendom. Dat is de rechterlijke instelling. die is volgens de overlevering afgeleid van de instelling door Moshe, waar we het nu ook over gehad hebben. Het bijdien houdt zich bezig met zaken als echtscheiding, kosher certificatie, de kwalificatie van de shochet, dat is de ritueel slachter, en ook van de mohel, dat is degene die de besnijdenis uitvoert. Ze houden zich bezig met toetreding tot het jodendom en dergelijke zaken. Bijdien betekent in dit begrip, in deze context, huis van gerecht. En we kennen allemaal de naam Dan. Dan die werd door zijn moeder Lea zo genoemd met de achterliggende gedachte dat de eeuwige haar recht verschaft had met het krijgen van dit kind. Zo staat het ook in onze Bijbel. We zien zo dat er twee woorden zijn in het Hebreeuws met betrekking tot het begrip recht. Ik heb eens doorgezocht op plaatsen waar de stam van dit woord dan, dien, voorkomt. En ik ben zelf tot inzicht gekomen dat het bij dit woord, dien, dus vooral gaat om pleiten voor, recht verschaffen. Nou, pleiten voor en recht verschaffen is een ander begrip dan waar het in het bijdien over gaat, want dat is veel breder. Ik wil dat niet bestrijden dat het in het Jodendom zo genoemd wordt, maar ik zou het bijt mispat hebben genoemd. Ja? Een kleine uitstap. We gaan terug naar de parasha. In de parasha komen we verschillende vooraanstaande personen tegen in de maatschappij van toen. En ik heb bij de lezingen uit de parasha gedeeltes gezocht die gaan over die personen. Dus misschien nu iets duidelijker waarom dat lijkt zo fragmentarisch gelezen is. Alles lezen, dat leek me wat veel. Dus ik heb daar vooral die gezaghebbende personen uitgelicht. En ik ga proberen die nu even op een rijtje te zetten. Daarbij hoort sheet nummer 2. Ik begin met de oudsten. De oudsten dragen verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap. De term oudste in het Hebreeuws staat zekanim. En dat is gewoon het meervoud van oude. Dus betekent ouden. Wij hebben daar in het Nederlands een overtreffende trap van gemaakt. Oudsten. Maar in het Hebreeuws staat die er niet. Het gaat om mannen die door hun gevorderde leeftijd wijsheid en inzicht vergaard hebben. Zij zijn gezaghebbend in hun clan of stam en in latere situaties ook bijvoorbeeld in hun stad. We hebben gelezen dat ze bij een misdrijf, als ze niet in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen, dat zij hun handen wassen in onschuld. Pilatus heeft deze handeling overgenomen, maar de oorspronkelijke betekenis paste niet bij wat hij deed. Want hij was wel verantwoordelijk namelijk. Maar ondanks zijn verkeerde handelen werd hij gebruikt in het plan van de eeuwige. Yeshua werd ter dood veroordeeld en terechtgesteld, onschuldig, en daarin droeg hij onze schuld. Ik ga door naar de volgende. De rechter en de schriftgeleerden, die staan voor gerechtigheid. Daar heb ik al iets over gezegd, kan ik nu verder laten. Dan ga ik naar de koning. De koning is als een broeder. We hebben daarvan gelezen, hoofdstuk 17, 14 tot 20. De opdrachten die hierin staan, gegeven, laten een koning zien die is als een broeder binnen het volk. Hij hoort het boek van de Torah zelf overgeschreven te hebben en te gebruiken. Hij mag niet machtsbelust zijn, zich niet tot Egypte wenden om paarden te verkrijgen en zich niet veel vrouwen verschaffen. Ik denk wel eens, wat vroeger Egypte was voor Israël, is tegenwoordig Amerika voor Israël. Maar dat is een persoonlijke gedachte. Ze zouden zich niet zo moeten wenden tot hen om veel paarden, CQ, wapens te verschaffen. Als we die regels voor die koning tot ons laten doordringen, dan kunnen we een klein beetje begrijpen waarom het in het leven van Salomo misging. Want hij deed precies al die dingen die hier staan. Die je niet moet doen, deed hij wel. En Salomo met al zijn wijsheid bleek niet in staat de gevolgen van deze daden te keren. Uiteindelijk volgde hij zijn vrouwen in de dienst aan andere goden. En na zijn dood kwam er een scheuring in het rijk. De bedoeling van de hier beschreven koning van Israël zou ik willen samenvatten met zoals en zoals niet bij de volken rondom. Zoals, ja, wel de functie van de koning en dan vooral als aanvoerder van het leger, maar niet het koningschap ingevuld zoals bij de volken. Israël heeft zijn eigen invulling. Hierdoorheen zien we ook Yeshua, die als een broeder te midden van zijn volk rondging. En waarvan we weten dat hij als koning zal komen om de troon van David te bestijgen. Zijn koningschap zal een koningschap zijn van recht en gerechtigheid. Dan kom ik aan de volgende aanzienlijke, de priester. De priester staat de eeuwige terzijde. 21 vers 5 staat dat de priesters de dienst verrichten aan de eeuwige en zegenen in zijn naam. We hebben net over zegenen gehad, Wout. Ja, hier staat de priester zegend in de naam van de eeuwige. En naar hun mond zal geschieden elk geding. Hierin is de hoge priester een beelddrager van Yeshua, de grote hoge priester, die zijn vader terzijde staat. Dan kom ik aan de profeet. Dan wordt hier genoemd de profeet zoals Moshe. Naar hem, staat daar, zullen jullie horen. Ik lees even opnieuw, hoofdstuk 18, vers 14 en 15. Want deze volkeren die jij nu gaat onterven, aan wolkenwiggelaars en waarzeggers geven zij gehoor. Maar jij, zulke zaken heeft Adonai, je God, jou niet gegeven. Een profeet uit je kring, uit je broeders, zoals ik, zal Adonai, je God, over jou doen opstaan. Naar hem zult gehoren. Het is goed om deze twee versen samen te bezien. Ze zijn eigenlijk tegenover elkaar. Vers 14, daar staat hoe het bij de heidenen gebeurt. En in vers 15, hoe het bij het volk Israël gebeurt. Niet zoals bij de heidenen de godspraak komt door occulte handelingen. Nee, Israël krijgt een profeet zoals Moshe, die de woorden van de eeuwige doorgeeft. Deze profetie heeft meer invullingen. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Samuel een voorbeeld is van een profeet zoals Moshe. Maar we weten ook dat Yeshua deze profetie vervult. Petrus verwijst naar dit gedeelte in Handelingen 3. Als hij een toespraak houdt naar de genezing van een verlamde bij de schone poort van de tempel. Beide invullingen kunnen bestaan. En nog wel meer. Dan kom ik aan iets anders. Bij het bestuderen van deze verscheidenheid aan leidinggevende functies kwam ik tot de volgende gedachte. De functies vullen elkaar aan. Er is geen strakke scheiding. En meer functies kunnen door één persoon ingevuld worden. Ik ontdekte een regel en die wil ik jullie doorgeven. Het betreft een regel die ik vind passen in het Hebreeuwse denken en wel tegenover het Grieks denken. En mijn vraag aan jullie is deze regel mee te nemen in je overdenkingen en te toetsen. Deze regel helpt om op een Hebreeuwse manier de schriftgedeeltes en combinaties daarvan beter te kunnen begrijpen. De regel is van toepassing wanneer er verschillende mogelijkheden zijn. En hij luidt, Het gaat om aanvulling en niet om uitsluiting. Met andere woorden, het gaat om en het gaat niet om of. Ik ga het toelichten waar we net over spraken. De verschillende functies binnen het volk. Ze horen allemaal thuis in de samenleving van Israël in het beloofde land. Ze vullen elkaar aan en ze zijn niet exclusief. Zo kan iemand oudste zijn en rechter. Of oudste en schriftgeleerde. En daarnaast nog een leidende rol hebben. Een ander voorbeeld. Het is de profetie van de profeet zoals Moshe. Er zijn tenminste twee invullingen. Het gaat om de context van het volk in het nieuwe land, in het beloofde land. En dan kan het Samuel zijn. Of het gaat over Yeshua, zoals Petrus aanhaalde. Beide invullingen kunnen naast elkaar van waarde zijn. Het gaat dus om en niet om of. Dan heb ik nog een voorbeeld. Dat gaat over iets wat mij al heel lang bezig hield. In de Torah wordt gesproken van inzettingen, rechtsregels en geboden. Ik vroeg me al heel lang af, wat zijn nou die inzettingen en welke zijn de geboden? Zijn het niet allemaal geboden, mitzvot, zoals ze in het Jodendom benoemd worden? Maar hoe zit het dan met de inzettingen of met de rechtsregels? Als ik de zojuist genoemde regel gebruik, kunnen we een gebod hebben dat ook een inzetting is. Of een gebod dat ook een rechtsregel is. Er is dus niet een exclusieve scheiding. Toen ik zo ver gekomen was in de voorbereiding voor vandaag, wilde ik graag ook eens kijken naar de vooraanstaanden. We hebben de vooraanstaanden in het land Israël gehad, maar naar de vooraanstaanden in de Kehila, in de gemeente, onder het vernieuwde verbond. Ik wil daar nu ook even met jullie naar kijken. En dan gaan we wat tekstgedeelte bij gebruiken. Dat is blad nummer 3. 1 Korinthe 12, vers 28, luidt: God heeft allerlei mensen aangesteld in de gemeente. Allereerst apostelen, vervolgens profeten, ten derde leraren, verder wonderkrachten, verder gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en kennis van vreemde talen in soorten. En in Efeze 4, vers 11 en 12 lezen we: Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en als leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van de Christus. Ik licht een aantal van deze functies kort toe, dat staat op blad 4. De apostel. De apostel is een gezondene. Zoals de volgelingen van Yeshua eerst discipelen waren, werden ze later gezondenen, apostelen. En Paulus was er ook een. Dan, profeet. Profeet is hij die de woorden en de bedoelingen van de eeuwige doorgeeft. Maar wel getoetst door anderen. Dat lezen we in 1 Korinthe 14. De evangelist is hij die de goede boodschap verkondigt. De leraar zou je kunnen omschrijven als een schriftgeleerde die schriftuitleg geeft. De herder is iemand die zorg draagt. Dan zijn er personen met een speciale gave van de geest die de gemeente daarmee mogen dienen. Zoals wonderkrachten, genezing, hulp, bestuur, talen. In dit lijstje missen we de in veel kerken voorkomende functie van oudste en diakenen, die bij de eerste brief aan Timotheus een duidelijke plaats krijgen. Deze twee functies komen we ook tegen in Handelingen 20, waar we net uit gelezen hebben, waar Paulus de oudsten van Efeze bij zich roept voordat hij doorreist naar Jeruzalem. In dit gedeelte hebben we net gelezen, wil ik even iets verder vertellen. Dat is nummer 5 van de sheets. En we kijken vooral welke functies er op Paulus zelf van toepassing zijn. Ten eerste, Paulus was een apostel. Hij was een gezondene. En hij spreekt tot de oudste, de presbyteros van Efeze, en noemt hen door de geest gesteld als opzieners, episcopos. En dat past in het beeld van oudsten die verantwoordelijk zijn voor een gemeenschap. Paulus spreekt hier tot hen als een herder. Hij draagt zorg voor hen en is in zekere zin ook bezorgd. Laten we nu eens verder kijken naar welke functies er nog meer op Paulus zelf van betrekking hebben. In vers 24 vertelt hij dat hij de dienst, de diakonan, van de eeuwig ontvangen heeft. Hij was dus een dienaar, een diakonos. In datzelfde vers noemt hij zich een getuige van het evangelion, de goede boodschap. Hij was dus ook evangelist. In vers 20 zegt hij dat hij een leraar geweest is van alles wat nuttig was. Ook leraar. In vers 25 noemt hij zich prediker van het koninkrijk. Je zou kunnen zeggen dat hij daarin als profeet functioneerde. Dus je ziet dat hele lijstje van de net voorbij komen hier, maar ze slaan allemaal op één persoon, namelijk Paulus. Als ik naar die functies kijk met de nieuw ontdekte Hebreeuwse regel, kom ik tot de volgende uitspraken. De kehila, gemeente of gemeenschap, wordt geleid door oudsten, mensen met een volwassenheid in geloof en handelen. Er is niet één leider die bepalend is. In de kehila functioneren verschillende aspecten die niet per se aan bepaalde functionarissen zijn gebonden. Iemand kan oudste zijn en evangelist, of oudste, diaken en profeet, of geen oudste, maar wel leraar. Allemaal mogelijkheden. Paulus zou daarbij zeggen, en dat alles door één geest. Dan ga ik nog even terug naar het onderwerp waar we mee begonnen zijn. In het kader van de parasha van vandaag, en de oplettende toehoorders zullen zich afvragen, waar is nou de rechter gebleven? Want daar ging het toch over vandaag. Deze functie heb ik niet kunnen vinden in de Brit Gadesha binnen de kehila. Binnen de kehila wordt er, als het goed is, wel onderwijs gegeven over recht en gerechtigheid. En recht en gerechtigheid horen thuis binnen de kehila. Buiten de kehila vinden we de rechter wel. Een voorbeeld daarvan vinden we in de gelijkenis die Yeshua vertelt over de onrechtvaardige rechter. Dan gaan we nu naar bladzijde 6. Daar staat iets over het omgaan van recht door de binnen en te midden van de kehila. In 1 Korinthe 6 schrijft Paulus hoe we daarmee omgaan als er intern in de kehila onrecht is, heeft plaatsgevonden. Pardon? De gemeente of gemeenschap, dat mag het allebei betekenen. Als we dat binnen de kehila niet op kunnen lossen, zegt hij, dan is het beter onrecht te lijden dan het buiten de kehila, buiten de gemeenschap te halen. Dan is er nog een andere vorm van onrecht waar de kehila mee te maken heeft. Daarvan lezen we in 2 Thessalonicenzen 1 vers 6. Daar gaat het om onrecht vanuit de wereld aangedaan aan de mensen binnen de gemeente, binnen de kehila. Paulus zegt dat dat een teken is dat men het koninkrijk waardig is. En hij zegt ook dat het de eeuwige zelf is die verdrukking terug zal geven aan de verdrukkers en verademing aan degene die het ondergaan hebben. Dat ligt in de lijn van de Torah, waar we in Deuteronomium 32 lezen dat de Eeuwige zijn volk recht zal verschaffen. De rechter is en blijft de Eeuwige. Het is goed dat in beeld te houden. Zeker ook wij, die leven in een tijd waar in deze wereld veel onrecht plaatsvindt. Er komt echter een tijd dat er ook een afgevaardigd rechterschap zal zijn. 2 Timotheus 4, op blad 7, vers 1, daar staat: ik betuig voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die weldra levenden en doden zal oordelen en bij zijn verschijning en zijn koninkrijk. Yeshua zal als rechter functioneren bij zijn terugkomst. We hebben daar net ook van gezongen. Dan is er nog een afgevaardigd rechterschap. In 1 Korinthe 6, waar we net ook op een andere manier op betrokken zijn, daar staat in vers 2: of weet ge niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? De heiligen zullen dus net Yeshua als rechters mogen functioneren. We zien hier de door mij genoemde regel in werking. We zien drie keer het invullen van het rechterschap. Door de Eeuwige, door zijn zoon Yeshua en door de Heilige. En alle drie zijn geldig. Het is en niet of. Ik geef nu een korte samenvatting. Blad 8, als dat mag. Ten eerste, gerechtigheid en recht zijn de troon van de Eeuwige. 2. Rechters en schriftgeleerden waren nodig voor het volk in het land van belofte. 3. Ons recht is in de hand van Yeshua, de profeet, hoge priester, koning en rechter, wiens terugkomst we verwachten. 4. Zowel in het oude Israël als bij de volgelingen van Yeshua zijn het oudsten die samen de verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken. 5. Er zijn verschillende functies bij de aanzienlijken, waardoor de samenleving of kehila leiding en geestelijke voeding krijgt. Deze functies horen niet exclusief bij één persoon. 6. Een regel ter toetsing. Bij meer mogelijkheden in de schrift gaat het om aanvulling en niet om uitsluiting. Dan tot slot het volgende. De volledige uitvoering van het rechterschap van de Eeuwige is toekomstmuziek. Iets waar we naar mogen uitzien. Op dit moment echter mogen we ons er vooral aan vasthouden, aan de wetenschap, dat de God van Israël, die ook onze vader is in Yeshua, dat hij de rechter is en dat zijn recht zal zegevieren. Als het zover komt dat we onrecht te verduren krijgen als volgelingen van Yeshua, mogen we ons eraan vasthouden dat Yeshua ons is voorgegaan in het ondergaan van onrecht. Maar daardoor heeft hij als overwinnaar gezegevierd. Laten we hem volgen, wat ons ook te wachten staat.